Goedemorgen. Goed om even hemelburgers onder elkaar, ons even af te zonderen. Ja, Gods woord, prachtig mooi. En dat werd getroffen net door dat ene zinnetje in dat lied 717, Wees stil, mijn ziel. Daar stond een zinnetje, daar stond de waarheid die jou steeds omarm heeft. En er stond niet hebt. Als er had gestaan hebt, dan heb jij die waarheid omarmd. En als er staat heeft, dan heeft die waarheid jou omarmd. En denk van, hé, wat een verschil in één klein woordje. Wel mooi. Ja, Gods woord is een onuitputtelijke bron van prachtige informatie en dingen waar je blij van wordt. En het nodigt uit om steeds maar weer verder te duiken. En het is lastig om ermee op te houden. En zo ervaar ik dat ook. En dat is in tijden als je dan wat ouder wordt en je wat minder lichamelijke energie hebt, is dat ook wel handig. Als ik in de schuur aan het klussen ben na een uurtje, dan heb ik wel misschien aan een kop koffie. En dan zit ik dan weer een uurtje achter de pc. Zo gaat dat. En vanmorgen heb ik wil ik graag beginnen met u met een tekst te lezen uit Matteüs 13, vers 52. Dat is het uitgangspunt voor deze spreekbeurt. En dat was een tekst die mij al jarenlang een beetje bezig hield, waarvan ik dacht van, hé, wat gaat het hier precies over? Hoe werkt dat? En eerst even een situatieschets geven. De Heer Jezus heeft een missietijd gehad van ongeveer 3 jaar. Hij begon met zijn missie, met zijn werk, met zijn belangrijke verantwoordelijkheid toen hij 30 was. En ik heb het idee dat in Matteüs 13, waar hij voor het eerst plotseling in gelijkenissen gaat spreken, dat had hij daarvoor nog nooit gedaan, dat we daar zo'n beetje zijn op 2/3 van zijn missie. Dus hij is, als je het goed gaat uitrekenen, is de Heer Jezus geboren zo 4 voor Christus. Onze jaarrekening klopt helemaal niet, maar dat terzijde. En dit was dus ongeveer in het jaar 26, 27, 28, die kant op, dat dit gebeurde. En dan heeft hij wel in de gaten dat het collectief van de Joden aanvaardt hem niet, herkent hem niet als de koning die komen zou, en erkent hem al helemaal niet. En er waren wel wat vissers en wat schaapherders, en hier en daar nog een andere die hem wel erkende, maar het bleef een klein groepje. En op het moment dat hij dan zich dat realiseert, dan gaat hij in gelijkenissen spreken. En dat doet hij dus voor het eerst in Matteüs 13, en dan vertelt hij er gelijk 7 of 8 achter elkaar, gelijkenissen. En dan begint dat dus met hoofdstuk 13, vers 1. Vers 2. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. En hij zei, zie, een maaier ging uit op te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg, enzovoort, enzovoort. En dan besluit hij dat in vers 9. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Nou, ik ben ervan overtuigd dat al die mensen die daar zaten, die hadden wel oren. Maar je moest ze wel open doen en je moet er wel je hart voor openstellen. En dan komt onmiddellijk, nadat hij de eerste gelijkenis verteld heeft, komt de reactie van de discipelen. Maar ze waren daar helemaal niet van hem gewend. En dan zeggen ze in vers 10, en de discipelen kwamen daar naartoe en zeiden tegen hem, maar u spreekt u tot hen door gelijkenissen. Zie, niet tot ons, want zij stonden er wel bij te luisteren, maar heel nadrukkelijk, waarom spreekt u tot het volk, tot hen, door gelijkenissen? En dan komt er een antwoord, een pittig antwoord. En hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Met andere woorden, jullie geloven wel waar het over gaat. Jullie doorgronden wel als ik zeg, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Maar de grote massa, de meute, doet dat niet. En dan gaat hij verder in vers 12, hij legt dat uit. Want wie heeft, dus wie gelooft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloed hebben. Maar wie niet heeft, dus de ongelovige, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien. En met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Dat is de volgorde. Ogen, oor en open en met het hart begrijpen en je omkeren, je terugkeren naar de wet van God, want het gaat wel tegen de Joden hier, en alleen zij hebben de wet gekregen. En dan komt de Heer hen tegemoet en gaat hen genezen. Maar tegen de discipelen, uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. En ja, we weten het uit de geschiedenis van de hele Bijbel, wij hebben gelukkig de hele Bijbel, zo is het verder gegaan. En die profetie die net geciteerd is in vers 14, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. Dat is een citaat van Jesaja 6. En dan zie je dus dat de boodschap van het koninkrijk gaat gewoon door. Het hele periode van 3 jaar van de evangelie. En na de 3 jaar van de evangelie komt dus de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarna de 33-jarige periode van de handelingen. En aan het eind van handelingen, handelingen 28... daar zie je precies dezelfde profetie staan uit Jesaja 6. Met andere woorden, vanaf deze periode tot het eind van handelingen is de boodschap, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Er waren natuurlijk in die tijd ook wel mensen uit de heidenen, niet-Joden, die van harte in de God van Israël wilden gaan geloven. Dat was geen enkel probleem en dat was ook nooit een probleem geweest. Dat zie je al bijvoorbeeld in het gebed van Salomo, dat prachtige mooie gebed wat hij uitspreekt. Bijna 2 bladzijden vol als de tempel dan klaar is en hij buigt voor de Heer. En dan zegt hij ook, en als er nou vreemdelingen zijn die in u geloven, en dan bidt hij ook voor die vreemdeling, ook voor de niet-Israëliet toen. Goed, de Heer Jezus gaat hier dus verder met het uitleggen van de gelijkenissen. En er komt nog een gelijkenis achteraan, die van de tarwe en van het onkruid en van het zuurdeeg. En het visnet, en dan heeft hij ze allemaal verteld. En dan moet ik even naar het eind van het hoofdstuk, dan vers 49. En Jezus, vers 51. Jezus zei tegen hen, dus tegen die discipelen, hebt u dit alles begrepen? Dus al die gelijkenissen, de overdrachtelijke betekenis daarvan. Hebt u dit alles begrepen? En ze zeiden tegen hem, ja, heren. En hij zei tegen hen, daarom, iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dat is het uitgangspunt voor deze spreekbeurt. En dan zie je dus dat het gaat hier niet over een fariseer, of een sadduceer, of whatever. Het gaat over een schriftgeleerde, iemand die bekend was met de feiten van het Oude Testament, een schriftgeleerde. En die man die kende al die feiten wel. Dat was zijn werk, dat was zijn bedoeling. En als die schriftgeleerde nu ook nog onderwezen wordt in de bijzonderheden van het Koninkrijk der Hemelen, dan gebeurt er wat met hem. Dan wordt hij namelijk gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad, dus uit zijn kennis van het Oude Testament, nadat hij dus die informatie van het Koninkrijk der Hemelen heeft bijgeleerd, is onderwezen, dan haalt hij daar nieuwe en oude dingen uit tevoorschijn. Dat is heel opmerkelijk dat hij daar zo staat, op dat moment. Maar op dat moment is het dus de situatie dat de Heer Jezus is nog onder hen. Er is nog helemaal geen sprake van een dood en opstanding. Dat is nog niet feitelijk gebeurd. Hij is zelfs degene die dit zegt. Maar hij zegt dus dat iedere schriftgeleerde, dus iedereen die de feiten kent van het Oude Testament, en die dus onderwezen wordt, geïnstrueerd wordt betreffende de feiten van het Koninkrijk der Hemelen, en die wordt dan dus een heer des huizes. Hij gaat dus iets beheren na die tijd. Dat was hij voor die tijd niet, maar dan gaat hij iets beheren. En dat huis, dat kan natuurlijk niet anders dan het huis van Israël zijn, maar daar gaat het hier over. En dan gaat hij nog eens eventjes nadenken over de feiten die hij allemaal kent uit het Oude Testament. En dan zal hij tot de conclusie komen dat daar nieuwe dingen uit tevoorschijn komen. En dat uit tevoorschijn komen, daar staat in het Grieks ekballo. En dat betekent het schiet eruit. Het is net als dat vroeger op de cassette recorder, dat knopje eject. Daar drukte hij op en er ging een klepje op en dan kwam de cassette eruit. Nou, het is niet van na moeizaam ont... Nee, het schiet eruit. Ekballo, hoppakee, daar heb je het. En ja, die man die zou wel gedacht hebben van ja, dat is inderdaad zo. Want als je dus een schriftgeleerde bent, en je weet wat er bijvoorbeeld in Micha 5 vers 1 staat, daar staat, ja, gij Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de steden en de dorpen van Israël, uit u zal geboren worden die een verlosser zal zijn. Hij wist dus wel, als er ooit een verlosser geboren zal worden, dan moet u uit Bethlehem komen. Dat kon hij missen. Dat wist hij. En er was nog wat met Bethlehem. Er was ook nog eens een keer een zekere Rachel, die moest bevallen. En die kreeg een zoon, en dat was in Bethlehem, Ephrata. En die zoon die stierf. En de zoon bleef leven en de moeder die overleefde de bevalling niet. Het was een moeilijke bevalling. En dan zegt ze dat de naam van dat kind moet zijn zoon van mijn smart, Benoni. En even later zegt de vader, nee, zoon van mijn rechterhand. Dat is wel apart. Want die schriftgeleerde die weet ook heus wel dat er op dat moment een zekere Jezus van Nazareth rondloopt. Die hele bijzondere dingen zegt. Die zegt dat hij het licht der wereld is bijvoorbeeld. En waarvan het gerucht gaat dat hij toch eigenlijk wel in Bethlehem geboren is. Hij heet wel Jezus van Nazareth, maar de intimie die wist het wel beter. En Petrus, die staat hierbij. En die heeft later nog brieven geschreven. En dat is wel de moeite waard, want als je dus al die oud-testamentische dingen gaat lezen over een zoon die geboren wordt, een verlosser, dan kom je in Psalm 22 terecht. Ik ben een worm en geen man, smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Dat moet dan met die verlosser te maken hebben. En Psalm 110, de Heere, Jehovah, zegt tegen mijn Heere, Adonai, enzovoort. Hey, dat gaat over twee verschillende, een zoon en een vader, dat is apart. En dan bijvoorbeeld Jesaja 9, vers 5 en 7. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ja, dat kind is wel geboren en die zoon is ook gegeven. Maar op dit moment en op dat moment rust de heerschappij nog niet op zijn schouders. En als je die tekst verder gaat lezen, dan is hij dus de vader van de vrede en de grote man. En Jesaja 11, vers 1. Want er zal een twijgje opgroeien aan de afgehouwen tronk van Isaï. Afgehouwen tronk van Isaï. Die schriftgeleerde die was wel degelijk op de hoogte van alle typologie en de manier van schrijven van het Oude Testament. Dus daar heeft hij wel het een en ander van opgestoken. Hij moet daar conclusies uit verbinden. En als we dan lezen dat uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen. Niet oude en nieuwe dingen, nee, nieuwe en oude dingen. Dus dingen die beschreven zijn in het Oude Testament, die krijgen een nieuwe dimensie en betekenis. Doordat de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen aan hen en hem bekend is gemaakt. En op het moment dat je dat gelooft, dat je daarachter staat, dan komt dat, dan vliegt dat eruit. Dat kan niet missen. Dat geldt ook voor ons. Als wij met die bril op, van de kennis die wij hebben over de dood en opstanding van de Heer Jezus, als wij met die bril op het hele Oude Testament gaan lezen, en alle geschiedenissen die er staan, en al die kleine, ik noem het wel eens kleine verhaaltjes, waarvan je denkt van, als het er niet staat, mis je het niet. Het staat er wel. Dus moet je dan extra aandacht daaraan besteden. Vooral als het over mensen gaat waarvan de naam niet genoemd wordt. Daar ben ik altijd alert op. Zodra het ergens in de Bijbel, in het Oude Testament, gaat over een iemand, een vrouw of een man of whatever, en er staat geen naam bij, dan denk ik, oh wacht even, dit moet ik even goed lezen. En dan heb ik een aantal andere vertalingen, dat vind ik dan handig om er even bij te hebben. Omdat dat soms een beetje anders vertaald wordt, dat is wel verhelderend soms. De volgende tekst, die eigenlijk dezelfde strekking heeft, maar 30 jaar later door diezelfde Petrus geschreven, die staat in de eerste algemene brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 11. Want de eerste keer dat de Heer Jezus in Matthäus 13, vers 52 de discipelen toesprak, staat Petrus daarbij. En dat was dus, wat de timing betreft, voor de dood en opstanding van de Heer Jezus. En deze brief, die is geschreven aan dus de vreemdelingen in de verstrooiing. Hoofdstuk 1, vers 1 van 1 Petrus, die begint dus met Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Het gaat over gelovige mensen. Het gaat over nakomelingen van Abraham. Het gelovige deel, hè, in het Oude Testament wordt het nageslacht van Abraham op twee manieren benoemd. Het zand aan de oever der zee, dat is het aardse nageslacht. En de sterren des hemels. Nou, hier gaat het over de sterren des hemels. Want daar staat dus bijvoorbeeld in vers 2, uitverkorenen, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Daar gaat het over. Deze mensen zaten dus al sinds 700 voor Christus in ballingschap uit de 10 stammen. Ergens in Babel, in allerlei volken. En op de een of andere manier had Petrus nog contact met die mensen, had nog een adresje. Hij schreef een brief, dat is deze brief. En dan schrijft hij dus aan het specifieke, het gelovige deel daarvan. Maar het gaat over mensen die dus van harte in de Heer Jezus Christus geloven. Want, ik lees even verder in vers 6. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn dat lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem, met een hoofdletter, niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen, het geluk van uw zielen. Na deze zaligheid, let op deze tekst, na deze zaligheid, dus dat geluk, hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten, in het Oude Testament dus, op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en van de heerlijkheid daarna. Dat is een hele aparte tekst. Toen ik dit las, toen was ik een beetje geschokt. Ik denk, hoe kan dat nou? De oud-testamentische profeten, Elia, Elisa, Jeremia, Jesaja, noem maar op, Micha, werden die al aangespeurd, aangestoken, aangestuurd door de geest van Christus? Ik dacht altijd, ja, hij is pas Christus geworden na de opstanding. En daarvoor staat het er ook. Deze Jezus is geworden tot een Heere en tot een Christus. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Hij werd dus Christus, de gezalfde, na de opstanding. Dacht ik altijd. En dat is natuurlijk ook zo. Maar kennelijk gaat het nog veel verder. Want hier staat dus dat die oud-testamentische profeten, die onderzochten, vers 11, op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was. Dus de geest van de opgestaande, de gezalfde Christus, die was toen al in de oud-testamentische profeten. Om hen bepaalde dingen duidelijk te maken. Ik heb het boek ook even erbij gepakt, de vertaling van het boek. Daar staat, zij vroegen zich af wat de geest van Christus die in hen was bedoelde, wat hij vertelde, want hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de heerlijkheid die daarop zou volgen. Daar gaat het over. En dat wordt dus hier, laten we zeggen, 30 jaar na die uitspraak van de Heer Jezus in Matthäus 13, door Petrus tegen de mensen van de 10 stammen, ergens in Babel en verder, vertelt hij dat. Ongelooflijk. Ik vond dat heel bijzonder. Want na die zaligheid, die mensen die tot geloof zijn gekomen, daar hebben dus de oud-testamentische profeten naar gespeurd en gezocht. En zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was. Dus niet van die misschien, nee, die in hen was, dat was de geest van Christus. Doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Dus dat getuigen daarvan, daar hebben die profeten naar gezocht in het Oude Testament. En ik denk, als het dan gaat over het lijden dat op Christus zou komen, dat is... Dat woordje lijden is hier niet een werkwoord, dat is een zelfstandig naamwoord. En dat is een zelfstandig naamwoord in het meervoud. Het gaat over het veelvuldige lijden wat de Heer Jezus heeft moeten meemaken. Niet alleen, ik heb zelf altijd de indruk dat als we het over lijden van de Heer Jezus hebben, dat we dan voornamelijk aan Golgotha denken. En dat, ik denk dat daar veel meer is. Hij heeft altijd bijvoorbeeld geweten van alle mensen om hem heen wat er in hun gedachten was. Moet je je voorstellen dat je als de Heer Jezus hier dus rond zou lopen, zou hij van ons allemaal precies weten wat er zo in de gedachtenwereld die omgaat. En dat was ook al met dat 12-jarige jochie in de tempel, waar de fariseërs in de extase waren van wat hij allemaal voor antwoorden gaf. Dat kon toch niet zomaar een jongetje zijn. En toch gaf hij antwoord. Dus daar zijn wel meer geruchten geweest in die tijd wie dat zou zijn. Dus aan hen, vers 12... Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn te verdiepen. Dus aan hen, dat zijn dus de oud-testamentische profeten, werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden, ons in deze tijd. Gaat dit dus nu over zo'n beetje 60 jaar na Christus, is deze brief geschreven ongeveer. Dus met andere woorden, als zij dus daar toen door de geest van Christus gedreven, geweten hebben van het veelvuldige lijden van de Heer Jezus en de heerlijkheid daarna. De heerlijkheid is natuurlijk ook niet mis te verstaan, kan alleen maar gaan over iets hemels, iets heerlijks. Dan is het dus de moeite waard voor ons ook, omdat wij een hele complete Bijbel hebben, om daar nog eens even naar te speuren. Net als die schriftgeleerde die bekend is geworden, die geïnstrueerd is geworden met de waarheden van het Koninkrijk der Hemelen. Hij gaat met die kennis ook nog eens even al die oud-testamentische profeten na. En dan schieten de belangrijke dingen die overdrachtelijk zijn, schieten daaruit tevoorschijn. Dan kom je dus daarachter dat er een heleboel in staat wat een overdrachtelijke betekenis heeft. En waar je nooit achter komt als je de latere geschiedenis niet kent. Bijvoorbeeld, eerste voorbeeld, 1 Koningen 3. Het gaat over de bekende rechtspraak van koning Salomo. Koning Salomo is 40 jaar koning geweest. Hij was 40 jaar opperrechter. En van al die rechtszaken die hij voorgezeten heeft, is er precies eentje beschreven in de Bijbel. En dat gaat over mensen waarvan de naam niet genoemd wordt. En dan moet er altijd een lampje gaan branden. Ik lees het maar even vanaf vers 16, 1 Koningen 3, vers 16. Toen kwamen er twee vrouwen, hoeren, bij de koning en zij gingen voor hem staan. De ene vrouw zei, ach, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis. En ik heb bij haar in huis een kind gebaard. Het gebeurde op de derde dag dat ik gebaard had dat deze vrouw ook een kind baarde. Nu waren wij samen, geen vreemde was er bij ons in huis. Alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze vrouw 's nachts gestorven, omdat zij op hem gelegen had. Enzovoort, enzovoort. Ja, als we zoiets lezen, dan denken we bij onszelf, ja, dat is wel heel bijzonder. Twee vrouwen, eigenlijk is het één vrouw. Er is een zoon geboren en op de derde dag is er een zoon herboren. De zoon sterft door toedoen van de moeder. En dat staat natuurlijk op de Heer Jezus, die in Israël geboren is. Israël, de vrouw. En door toedoen van de vrouw is het kind gestorven. En wij weten, op de derde dag is hij opgestaan, is er een nieuwe zoon geboren. En dit staat er nou zomaar eventjes, zonder dat er een naam bij genoemd wordt. En dat gebeurt natuurlijk wel meer, want de tweede zoon wordt geboren op de derde dag. Kijk, en als zoiets erbij staat, voegt het iets toe aan het gebeurde zelf? Nee, het voegt alleen iets toe, omdat wij weten dat de Heer Jezus op de derde dag opstond. En het was de eerste dag van de nieuwe week, en dat noemen wij de zondag. Want gisteren was de Sabbat. En dan in 1 Koningen 17 komen we een vergelijkbare situatie tegen met de profeet Elia. Er waren moeilijke omstandigheden beschreven in 1 Koningen 17. Er was honger, allerlei gedoe, 3,5 jaar geen regen. Allemaal gedoe met Baal-priesters en Asherah-priesters en een offertoestand. Allemaal drama, drama. Izebel die in Jeruzalem zetelde en die zat hem op de hielen. En Elia had het niet makkelijk. En dan lees ik in vers 7. En dat gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen gevallen in het land. Toen kwam de Heere, het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. En toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor me mee. Maar zij zei, zo waar de Heere, uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer. Behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Dat was wel een dingetje, hè? Want ze wist dat er nog maar een handje vol was. En dan moet je dat eerst aan een onbekende vreemdeling brengen. Maar ze doet het. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de kruik in de kruik. En zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het aan olie niet, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zei hij tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek, waar hij zelf woonde. En hij legde hem op het bed neer, op zijn bed neer. Hij riep de Heere aan en zei, Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon hebt gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere luisterde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. En Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenste vertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie uw zoon leeft. Ja, bijzondere gebeurtenis. Daar zit overdrachtelijk, zit daar zo ongelooflijk veel in van een zoon. Kijk, de vrouw had een zoon, maar ze was weduwe. Dus er was normaal gesproken niet de mogelijkheid om nog een zoon te krijgen op het moment dat deze zoon zou sterven. En de zoon stierf vroegtijdig. En dan wordt hij opgenomen naar het bovenvertrek. En dan strekt Elia zich drie keer uit en dan gaat hij weer naar beneden. Is dat geen prachtig beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus? Maar normaal, op een normale menselijke manier ook niet mogelijk was. Maria die zegt ook, ik heb geen omgang met een man. En toch was ze zwanger. Het was niet de normale gang van zaken. En het wordt allemaal erbij vermeld. En zoals ik al vaker zei, als het er niet had gestaan, al die details van dit bovenvertrek en die drie keer uitstrekken, dan had dat voor ons niet uitgemaakt. Dat hadden we niet gemist, maar het staat er wel. En een volgende gebeurtenis staat in 2 Koningen 4. Dat gaat weer over een vrouw. Deze keer was het geen arme weduwe, maar een rijke vrouw. En die heeft ook een zoon. 2 Koningen 4, vers 18. Ik lees even vanaf vers 8. Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam. Daar een vrouw van aanzien was, die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Zo dikwijls als hij daar langs kwam, gebeurde het dat hij daarheen uitweek om er de maaltijd te gebruiken. En zij zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. Ja, ook wel weer een mooi beeld, hè? Een bed om uit te rusten, een stoel om te zitten, een kandelaar om de Bijbel te lezen. Meer heb je toch als mens niet nodig. En het gebeurde op een dag dat hij daar kwam, zich terugtrok in dat bovenvertrek en daar ging liggen. En toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi, roep deze vrouw uit Sunem. En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd, zeg nu tegen haar, zie, u hebt heel veel zorg aan ons besteed. Wat kan men voor u doen? Kan ik voor u tot de koning spreken of tot de bevelhebber van het leger? Maar zij had gezegd, ik woon te midden van mijn volk. Toen had hij gezegd, wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft helaas geen zoon. En haar man is oud. Dus normale biologische manier krijgt deze mevrouw geen zoon. En haar man is oud. Vers 15. Daarom had hij gezegd, roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging zij in de deuropening staan. Hij zei, op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen. Maar zij zei, nee, mijn heer, man gods, lieg niet tegen uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon op de vastgestelde tijd waarvan Elisa tot haar gesproken had. En toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. En die zei tegen een knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. Hij zat tot de middag op haar knieën en toen stierf hij. Zij ging naar boven en legde hem op het bed van de man gods. Daarna sloot zij de deur achter hem en ging naar buiten. En zij riep haar man en zei, stuur mij toch een van de knechten van een van deze ezelinnen, zodat ik snel naar de man gods kan gaan, daarna kom ik weer terug. Hij zei, waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen sabbat. Maar zij zei, het is goed zo. Toen zadelde zij de ezelin en zei tegen haar knecht, drijf haar aan en ga. En rijd zonder ophouden, tenzij ik het je zeg. Zo ging zij op weg en kwam bij de man gods, bij de berg Karmel. Het gebeurde nu, toen de man gods haar van een afstand zag, dat hij tegen Gehazi, zijn knecht, zei, zie, daar is die vrouw uit Sunem. Wel nu, loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar, gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En zij zei, het gaat goed. Ze zei, shalom. Toen zij bij de man gods op de berg kwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi kwam echter naar voren om haar weg te duwen, maar de man gods zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitterlijk bedroefd in haar. En de Heere heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekendgemaakt. Zij zei, ik heb een zoon van mijn Heer gevraagd. Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Toen zei hij tegen Gehazi, omgord je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg als je iemand tegenkomt. Groet hem niet en als iemand jou groet, beantwoord hem niet en leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen, maar er kwam geen stem en geen teken van leven. Gehazi keerde terug, hem tegemoet, en bracht hem de boodschap. De jongen is niet wakker geworden. En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de Heere. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond en zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen nieste de jongen tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Hij riep Gehazi en zei, roep deze vrouw uit Sunem. Hij riep haar, zij kwam bij hem. Hij zei, neem uw zoon op. Toen kwam zij, viel voor zijn voeten neer en boog zich ter aarde. Zij nam haar zoon op en ging naar buiten. Drie vrouwen zonder naam, 3 keer een zoon geboren, te vroeg gestorven en 3 keer wordt de zoon opgewekt. En dat gebeurt allemaal in de bovenkamer. Dat is toch wel een prachtig mooi beeld wat je dan als gelovige, wetende van de situaties op Golgotha en daarna, om dat dan weer hier te gaan vinden. Als je dat niet doet, dan is het alleen maar een verhaaltje wat goed afloopt. Nou, blij. Maar dat daar dan geen naam bij staat, dan moet je altijd even denken, oh wacht even, dit gaat ergens over. En zo is het natuurlijk de hele Bijbel door, dat er voortdurend gebeurtenissen beschreven staan en kleine details waar je goed moet opletten wat de Heere God daarmee bedoeld kan hebben. Het is niet zomaar dat er tot 3 keer toe een vrouw is en 3 keer toe een zoon die te vroeg sterft en tot 3 keer toe wordt het kind opgewekt. En dan wel op de 3e dag of op 3 keer en dat gebeurt in de bovenkamer. En dat het 3 keer is, dat lezen we ook in de Bijbel. Een zaak staat vast bij de Heere God bij 2 of 3 getuigen, Deuteronomium 19. Een zaak staat vast bij 2 of 3 getuigen. Niet bij 1, 4 hoeft niet 2 of 3. Nou, dit zijn de 3. 3 vrouwen, 3 zonen, geen namen. En het is natuurlijk ook gewoon allemaal gebeurd, hè? Dit is echt allemaal gewoon gebeurd. Alles wat hier beschreven staat, is gewoon gebeurd. En wij weten, er werd een zoon geboren en dat was in Bethlehem. En hij stierf vroegtijdig door toedoen van de vrouw, dat weten wij. En de vrouw heette Juda, maar stond op en overwon de dood. Dat feit werd dus 3 keer overdrachtelijk voorzegd in het Oude Testament. En zo kunnen dus ook van alle gebeurtenissen en geschiedenissen en soms hele lange opsommingen van namen en nummerie en zo. Dan kun je denken, ja, wat moet ik ermee? Lees het toch maar. In de simpelste tabelletjes, ook in Matthäus 1, waar gesproken wordt over de voorgeslacht van de Heer Jezus. Daar staan overdrachtelijk zulke prachtige dingen in. Kunnen we dat even doen? Het is nog wel even tijd, hè? Matthäus 1. Dat is alleen maar om u aan te sporen om naast datgene wat u het Nieuwe Testament leest, ook het Oude Testament nog eens weer onder handen te nemen. Het is ontroerend mooi allemaal. Het Nieuwe Testament gaat over het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. En dan eindigt dat in vers 17, Matthäus 1 vers 17. Al de geslachten dus, van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus, niet tot Jezus, maar tot Christus, zijn 14 geslachten. Dat is mooi. En als je dan niet gaat lezen, dan blijkt dus op een gegeven moment dat vers 3, Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En Peres verwekte Hezron en Hezron verwekte Aram. Maar Peres en Zera, dat was een tweeling, en die worden als één persoon gerekend. Anders klopt het tabelletje niet. Dan is het niet 3 keer 15, 3 keer 14, dan is het 1 keer 15 en 2 keer 14. Zera en Peres. En wij weten hoe dat allemaal gekomen is. Zera was de man met dat rode draadje om zijn pols. Die zich te vroeg aankondigde. En dat was degene die later geboren werd en die de rode draad met Israël weer opnam. Die tot zijn doel kwam. En daarom staan dus die beide namen, Zera, Peres en Zera, als één persoon vermeld. En dan zie je dus het laatste, vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus en hij werd de zin. En dan, als je dus gaat kijken, dan zie je dus in het laatste tabelletje van 14 dat Jezus nummertje 13 is en Christus nummertje 14. Jezus is degene die dus op de aarde rondliep en stierf en leed, zijn leven gaf en het herpakte. En de Christus is degene die nummertje 14 is. Zo zie je dus ook aan zo'n simpel tabelletje dat het de moeite waard is om even met de pen al die dingetjes op een rijtje te zetten en even na te tellen. En ik heb het een paar keer gedaan en toen klopte het niet. Ik denk, ja, hoe kan dat nou? Schrijf voor andere Bijbel erbij, hetzelfde. Weet je? Zo werkt dat in Gods woord. Gewoon de moeite nemen om het even te controleren. En al die dingen die zijn. En dat is ook het centrale thema van de hele schrift. Hè? Het centrale thema van de hele schrift is vanaf Genesis 3. Dat er een verlosser geboren zal worden. Die grootste dingen zal doen. Die uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen. En dan al die 3 gebeurtenissen met die vrouw. Die geen kind kon krijgen. En die toch een kind kreeg. En de zoon stierf vroegtijdig. Dan zie je het beeld van dood en opstanding. Want dat is het centrale thema. En daar wordt ook over, uitvoerig over gesproken in 1 Korinthe, 1 Korinthe 15. En daar wil ik dan mee besluiten. 1 Korinthe 15. Vers 12. Uitzonderlijk mooi gedeelte om te lezen. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij niet uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Even een punt zetten. Dan is dus Christus wel gestorven, hij heeft wel geleden en de mensen geloven wel in hem, maar al is hij... Maar is hij vervolgens niet opgewekt, dan is uw geloof zonder inhoud. Houd dat even goed vast. Hè? Daar gaat het om. Hè? Het gaat om die opstanding. Dan blijken ook wij, die dus wel geloven, ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers. Als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos en bent u nog in uw zonden. is uw geloof zinloos. Dan geloof je dus van harte in de Heere God en het hele Oude Testament. Dan geloof je van harte, je gelooft in Jezus, dat is hem, hij is in Bethlehem toch geboren, enzovoort. Maar als je dan vervolgens niet gelooft dat hij uit de dood is opgewekt, nou, dat staat dan in de volgende verse. Dan vers 18, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop hebben gevestigd, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Het gaat dus over gelovigen, hè? Die maar een klein beetje geloven. Een beetje vaag. Maar nu, de oplossing. Christus is opgewekt uit de doden. Niet uit de dood, maar tussen de doden uit. Hier had ook wel een ander woord kunnen staan, uit de dood. Hij is ook uit de dood opgewekt. Hij was in het dodenrijk, in de Sheol. En hij was als enige, als eerste, ging hij daaruit. En hij liet alle andere doden liet hij daarachter. Daarom staat er uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is er ook opstanding van de doden door een mens, met een hoofdletter. Want allen die in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Echter, ieder echter in zijn eigen rangorde, orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn, in zijn komst, in zijn parousia, in zijn aanwezigheid. Hij komt dus terug om te blijven. En daar staat namelijk het woordje parousia en dat betekent blijven. Dus dit is wat ik vanmorgen graag met u wou delen, in de hoop ook om u iets aan te reiken om al die oud-testamentische geschiedenissen nog eens eventjes na te lezen. En dat werkt verhelderend, want we zijn natuurlijk een beetje nieuw-testamentisch georiënteerd. De laatste 7 brieven zijn allemaal prachtig. Maar ook als je aan die andere kleine briefjes allemaal leest, we hebben samen thuis ook die kleine briefjes achterin van 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes en Judas gelezen. Ja, dat is toch een hele andere toonzetting als dat wij gemens zijn. Wij als hemelburgers, volmaakt verklaard in Christus, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Al die dingen zijn in die kleine briefjes en in de evangelie en in het hele complete Oude Testament niet bekend. Hè? Wat dat betreft zijn wij ongelooflijke bofkonden dat wij deze positie in Christus hebben ontvangen. Dus dank God voor zijn onuitsprekelijke gaven. En de broeder die las dat van net ook al even in de inleiding. Die tekst uit Efeze 2 vers 8 vond ik ook zo mooi. Ja, het is dank God voor zijn onuitsprekelijke gaven. Die gaven die schrijven we met een hoofdletter, want dat is de Heer Jezus Christus. Hij is het. Dus wat doen wij vanaf heden met onze oud-testamentische voorraad? Nog eens eventjes goed napluizen. Ik kan het u aanbevelen. We zullen de Heere God danken. Lieve Vader in de hemel, we zijn er blij mee dat we zo samen weer even bezig mochten zijn met uw woord. Uw prachtig gedetailleerde woord, Heer, waar u zoveel mooie informatie in schrijft die we samen mogen ontdekken met de geest die u ons gegeven hebt. We danken u dat u ons maar niet wat laat aanmodderen, maar dat we uw geest in ons hebben ontvangen en die ook het willen en het werken in ons wil inwerken. Heer, en we hebben dat ook zo echt nodig, want we zijn van die mensen die zo makkelijk afgeleid worden. Heer, bedanken u dat u het willen en het werken in ons wilt werken. En we willen u ook bidden om wijsheid, om u daarin niet voor de voeten te lopen. Wilt u ons maar leiden aan de hand nemen en wilt u ons helpen om de dingen te zoeken die boven zijn, de dingen die bedenken die boven zijn, de dingen die verschillen. Heer, daar is een scherp inzicht voor nodig en dat geeft u. U laat het zien in uw woord, dat lezen met onderscheid leidt tot blijdschap. We danken u zo voor het feit dat we samen met uw woord bezig mochten zijn. Heer, u bent zo inspirerend, u denkt overal aan. We danken u daarvoor. Vertrouwen ons ook aan u toe. Ook voor de dag, de rest van deze dag en de komende week. Als we elkaar weer wat minder zullen zien, Heer. We danken u dat we onverbrekelijk aan u en ook aan elkaar verbonden zijn. Dat we samen hemelburgers zijn verklaard. We danken u daarvoor. Amen. En dan dacht ik om dat lied nog samen te gaan aanheffen. Opwekking 6, 8, 7. Heer, wijs mij de weg.